We hebben de vorige keer stilgestaan bij de enige bijzonderheden van wat wij dan maar gemakshalve noemen de eerste bedeling. De eerste bedeling die de eerste is, omdat die ook inderdaad primair is. Dat wil zeggen, het is de meest essentiële, de meest eenvoudige, de meest fundamentele bedeling die wij de Bijbel kennen. Die wij aanduiden als de eerste of ook wel als de bedeling van het geweten. Ik ben mij bewust dat dat geen Bijbelse uitdrukking is, maar dat geeft helemaal niks. Als het maar voldoende is om deze bedeling te onderscheiden, zodat we erover kunnen spreken. Deze eerste bedeling waarover we vorige keer gesproken hebben, die heeft van doen met de verhouding tussen God, de schepper, en de individuele mens. Dat wil zeggen, hij spreekt over de persoonlijke relatie, of het ontbreken daarvan uiteraard, tussen God en de mens. Heeft te maken dus met de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk mens voor God. Ik heb daar vorige keer uitgebreid, eigenlijk veel te uitgebreid, bij stilgestaan. Zodat ik nu meteen verder ga naar wat we dan de tweede bedeling noemen. Die wordt aangeduid als de bedeling van het menselijk bestuur. Deze bedeling van het menselijk bestuur, die wordt zo genoemd omdat het kenmerk daarvan is dat de mens regeert over de mens. Menselijk bestuur wil dus zeggen niet dat de mens bestuurd wordt, maar het wil zeggen dat de mens bestuurt. Ik hoop dat u dat verschil ziet. Het gaat er niet om dat de mens een regering heeft. Het gaat erom dat er puur een regering is en dat die regering bestaat uit mensen. Het bijzondere van de heilshistorie immers is dat wij daar te maken hebben met aanvankelijk 1656 jaren, vanaf Adam tot aan Noach, tot aan de zondvloed dus, waarin we weliswaar zien over de persoonlijke mens in zijn relatie tot God, maar waarin totaal geen sprake is van een verdeling van die mensheid in volkeren, en waarbij ook totaal geen sprake is van koningschap. Er is niet een mens die over een mens regeert. Oh, er zijn zeker mensen die hun invloed hebben uitgeoefend op andere mensen, ongetwijfeld. Maar een officieel door God erkende overheid, een menselijke overheid over de mens, daarvan is geen sprake en dat gedurende meer dan 1500 jaar. Dat is zo, omdat in die eerste 1656 jaar slechts sprake is van maar één bedeling, namelijk die van het geweten, die van de individuele mens. Pas daarna, namelijk na de zondvloed, vinden we dat de mensheid verdeeld wordt in volkeren. En de kenmerk daarvan is weer dat elk van die volkeren zijn eigen overheid heeft. Het bijzondere is dus dat de mensheid daar verdeeld wordt in groepen, waarna die groepen zelf, die volkeren, dus een eigen overheid krijgen. Zodat de mensheid in pakweg 70 stukken uiteenvalt, want daar komt het op neer. Als we namelijk die volkeren tellen in Genesis, dan blijken het er 70 te zijn. Althans aanvankelijk, en daar gaat het nu maar even om. En dan blijkt dat al die volkeren hun eigen stamvader hebben, oorspronkelijk, want zo ligt het nou eenmaal. Die volkeren komen voort uit één mens, uit één van de zoon of kleinzoon of achterkleinzonen dan van Noach. En die zijn dan hoofd van de familie aanvankelijk en daarna worden ze opgevolgd door hun oudste zoon, of althans door hun erfgenaam, die dan hoofd van de familie wordt en waar de familie zich ontwikkelt tot een volk, dan wordt het hoofd van de familie automatisch een koning. Ja, dat is de Bijbelse gang van zaken. En dat vinden we vermeld in ieder geval in Genesis. In Genesis, eens even kijken, hoofdstuk 10 dacht ik. Ja, het is rijkelijk prematuur. Het is op voorhand, maar in ieder geval in Genesis 10 vinden we dat aan Sem, Gam en Jafet zonen werden geboren na de vloed. Dat staat tenminste in vers 1. Waarna volgt de opsomming van de zonen van Jafet. En dan staat daarover in vers 5. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. Waarna volgt de zonen van Gam vanaf vers 6. En dan eens even kijken. En dat eindigt in vers 20, want daar staat: deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. En dan vers 21. Voort zijn Sem zonen geboren. En dat eindigt dan in vers 31. Deze zijn zonen van Sem naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. En dan samenvat het nog een keer in vers 32, en dan is het hele hoofdstuk weer rond, want dan zijn we weer bij het begin van het hoofdstuk terug. En daar staat dan in vers 32, deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken, en van deze zijn de volken op of over de aarde verdeeld na de vloed. En er wordt dus gezegd inderdaad dat de mensheid zich naar Noach splitst, in de eerste plaats in de drie zonen van Noach, in volgorde van belangrijkheid Sem, Gam en Jafet. En van elk van die worden afstammelingen genoemd, die vervolgens het hoofd geworden zijn, de stamvader geworden zijn van een heel volk. Want u zult zien dat heel wat namen in deze opsomming van Genesis 10 later in de Bijbel voorkomen als de aanduiding van hele volkeren. Zo, Kanaan wordt bijvoorbeeld genoemd, en we kennen later de Kanaanieten uiteraard, enzovoorts. Wel, ik ga er niet op in, we kunnen ook niet aanwijzen welke al deze volken zijn, maar het gaat erom dat we hier in Genesis 10 uitdrukkelijk vermeld vinden dat de mensheid daar verdeeld werd over de aarde, niet in de zin van dat het verstrooid werd, alles liep door elkaar, maar integendeel, de mensheid werd zorgvuldig verdeeld in verschillende families, die dus tot volkeren zich ontwikkelden. En die volkeren hadden vervolgens elk hun eigen spraak, staat er, en bovendien ook hun eigen land, hun eigen landschappen, staat er. Hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. Zodat we alle kenmerken van een volk daar zien, namelijk dat het familie van elkaar is, omdat het uit één huisgezin voorkomt en dat het ook een eigen taal heeft. En het zal u misschien bekend zijn dat bij een taal ook inderdaad een cultuur hoort. Die twee dingen die zijn nou eenmaal niet van elkaar te scheiden, cultuur en taal. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben, want dan kom ik op andere terreinen dan die we vanavond dienen te bespreken. Het gaat er nu om dat we hier direct na de zondvloed, dat was het verhaal van Genesis 9, in hoofdstuk 10 die verdeling vinden van die geslachten, die verdeling van de mensheid in volkeren, waarna volgt hoofdstuk 11, de bekende geschiedenis van de torenbouw van Babel. En het is u bekend dat daar in Genesis 10 pas voor het eerst sprake is van verschillende talen, en dat de werkelijke, de praktische verdeling van de volkeren over de aarde daar tot stand komt. Dat is, ik ga het nu niet voorrekenen, maar het is 130 jaar na de vloed. Dus 130 jaar na de zondvloed vindt deze verdeling plaats. Tegenaardig is dan dat over die verdeling van de mensheid in volkeren over de aarde gesproken wordt meteen na de zondvloed. Maar het zal u ook duidelijk zijn dat meteen na de zondvloed slechts 8 mensen op aarde waren. 4 mannen en 4 vrouwen, namelijk Noach en Sem, Gam en Jafet. Zodat van een verdeling van volkeren in de praktijk daar nog geen sprake kan zijn. Maar het neemt niet weg dat achteraf wordt vastgesteld dat die verdeling van volkeren fundamenteel gebeurt vanaf Noach. Zodat vanaf Noach en dus vanaf de zondvloed deze bedeling van het menselijk bestuur begint. Terwijl het om praktische redenen uiteraard enige jaren duurt voordat van een werkelijke verdeling sprake kan zijn. En ik moet zeggen dat 130 jaar dan altijd ook nog rijkelijk kort is. Maar het is nu eenmaal zo dat er staat dat die verdeling plaatsvond in de dagen van Peleg. Al was het alleen maar omdat Peleg nou eenmaal zo heet. Want het betekent verdeling of verdelen. En de dagen van Peleg zijn keurig uit te rekenen en dan kom je op 130 jaar na de vloed. Dus 130 jaar na de vloed is sprake van de spraakverwarring. En door de verschillende spraak hebben we automatisch de verdeling in volkeren. Want waar de spraak verschilt, daar gaat de cultuur verschillen, gaat het denken van mensen verschillen. Daar vinden begripsveranderingen plaats enzovoorts en dan krijg je automatisch een scheiding. Dat is het probleem wat wij hier in Europa hebben, om dan eens een politiek probleem te noemen. Men wil graag komen tot een verenigd Europa, maar dat wil men al bijna 2000 jaar, voor zover ik heb kunnen nagaan. Ja, Karel de Grote probeerde dat ook al, hè? Ja. En het is hem nooit gelukt. Waarom niet? Omdat in Europa een samensmelting is van verschillende volkeren. Er leven ontzettend veel volkeren bij elkaar. Elk met hun eigen cultuur en elk met hun eigen taal. En ik heb gemerkt dat de taal van Deventer ook alweer aanzienlijk verschilt van die van Wezep of Zwolle. Of waarschijnlijk zelfs van die van Weijen. Maar goed, dichter in de buurt wil ik nu maar niet komen. Ik ken zelfs mensen die beweren dat ze aan de uitspraak van de Amsterdam kunnen horen uit welke straat hij afkomstig is. Maar goed, dat is misschien wat overdreven. Maar zolang mensen aan de wijn kunnen proeven van welk landgoed het vandaan komt, geloof ik dat ze ook aan het staal kunnen horen van welke straat uit Amsterdam iemand komt. Maar goed, de verschillen die zijn er dus. En die verschillen zijn er met name in Europa. Ik geloof dat dat de reden is waarom men Europa niet verenigen kan. Want neem me niet kwalijk, maar een verschrikkelijk groot land als de Verenigde Staten van Amerika, daar lukt het wel, want ze praten allemaal een soort Engels. Laat de Engelsen het niet horen, want die noemen het geen Engels, maar wij noemen het een soort Engels. Dan kun je nou wel horen uit welke staat iemand komt, maar dat er van dorp tot dorp verschil zou zijn, wel, dat is daar niet. En daar heb je nou zoiets, hè. Daar kan zoiets dus wel, zo'n vereniging van volken hier in Europa gaat het niet. Nou, verder zullen we het daar niet over hebben, want we hebben geen politiek praatje. Maar in ieder geval, dit is veel belangrijkere informatie, want we lezen hier inderdaad over de verdeling van de mensheid. En een verdeling van de mensheid over de aarde, dat wil zeggen dat elk volk zijn eigen land heeft gekregen op een of andere wijze. Zoals ook later een later ontstaan volk Israël namelijk haar eigen land kreeg op aarde. En zelfs daarover wordt gezegd dat toen God de aarde onder de volkeren verdeelde, hij rekening hield met het getal der kinderen Israëls. Met andere woorden, hij liet een stuk land over wat hij niet gaf aan welk volk dan ook, omdat het bestemd zou zijn voor Israël, wat in die dagen nog niet bestond. Zou zelfs 860 jaar duren ongeveer voor het zover zou zijn. Pakweg 900 jaar duurde het zelfs voordat men ook werkelijk als Israël in dat land kwam. Dus dat duurde nog een leven. En toen werden na 900 jaar werden alsnog de volkeren eruit verdreven die er niet in hoorden. Ongeacht dat ze er al 900 jaar woonden, want ze hoorden daar niet. God had dat land bestemd voor Israël. Nou, zo is het met de gehele aarde. De aarde is verdeeld onder de volkeren. En een van de redenen daarvoor is dat in eerste plaats duidelijk moet zijn dat de mens onder de heerschappij, onder de leiding, zou ik willen zeggen, van zijn geweten, in de eerste bedeling, blijkt daaraan niet genoeg te hebben. En dat blijkt uit het feit dat God genoodzaakt is, hoe dan ook, om de mensheid van de aardbodem te verderven, staat er, in de dagen van de zonvloed, zo erg was het met de mensheid gesteld. Zodat je rustig kunt zeggen dat de leiding, de invloed van het geweten in het leven van de mens nogal te wensen overliet. En dat blijkt ook wel, want tot vandaag aan de dag hebben mensen een geweten, maar het zal je ook duidelijk zijn dat het geweten van de een toch nogal wat afwijkt dan het geweten van de ander. Zodat het als norm bepaald onvoldoende is. Waarom? Wel, op zichzelf is het niet onvoldoende, maar het punt is dat de mens in staat is om dat geweten te veranderen, om het geweten toe te schroeien, zelfs zegt de schrift, en om een ander geweten aan te kweken. Dat is nu eenmaal het probleem. Daarom werkt het niet perfect. En vandaar dan ook dat we na de zonvloed een soort verandering van wet vinden. In de eerste plaats is het zo dat er een verandering plaatsvindt met betrekking tot de voorschriften over het menselijk voedsel. Voorheen was het hem verboden om vlees te eten. Na de zonvloed wordt hem dat wel toegestaan, uitdrukkelijk wel. Behalve dan het eten van bloed of het drinken van bloed. Maar vlees kreeg hij toen wel degelijk als voedsel aangewezen. Waarom dat is, daar ga ik nou maar niet op in. Maar in ieder geval is dat verandering. De normen worden verlegd. En bovendien is het zo dat er staat in Genesis 9, vers 6... Dat is een zeer fundamentele uitspraak. Daar staat namelijk in Genesis 9 vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En ik leg de klemtoon niet goed. Expres even niet, maar nu zal ik hem wel goed leggen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En dat is van belang, want daarbij wordt de mens aangesteld om te heersen over de mens. En dat is ook precies wat er gebeurt. Het hoeft ook nauwelijks enige toelichting, want we krijgen inderdaad de verdeling van de mens in groepen die wij volkeren noemen. Dat zijn groepen van een redelijk formaat waarover men inderdaad macht kan uitoefenen en waarover anderen, mensen namelijk, verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. En dat betekent inderdaad dat zij het recht zouden moeten toepassen. En het Bijbelse recht is van oorsprong althans oog om oog en tand om tand. Oftewel, wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Jazeker, maar door de mens. Zodat de mens als rechter is aangesteld over de mens. Dat is een situatie die bij Kaïn en Abel niet bekend is. Want Kaïn zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Nou, naar zekere normen eigenlijk wel, want hij was de oudste van de broers en dus in zekere zin het hoofd van de familie, althans bij afwezigheid van Adam, en daarom was zij de hoeder van zijn broeder. Tenzij dan dat die regel in die dagen helemaal niet bestond en pas werd ingevoerd na Noach, en op dat laatste hou ik het dan maar. Want van Kain wordt inderdaad niet gezegd dat hij zijn broeders hoeder is. Maar later vinden we wel dat de mens wordt aangesteld om over de mens te regeren. Deze dingen zijn voor u misschien niet al te interessant, maar ze worden pas interessant als we ons bedenken dat, zoals ik in de schema ook heb aangegeven, deze tweede bedeling uitloopt in de zesde, dat is nu nog toekomst. Want in die zesde bedeling is het zo dat al deze volkeren stuk voor stuk en vermoedelijk ook één voor één zullen onderworpen aan die ene mens die over de mens zal regeren. Ja, en dan heb ik het over de zoon des mensen, de Heer Jezus. En je moet goed begrijpen dat Adam, de eerste mens, werd aangesteld niet om te heersen over de mens, maar te heersen om te heersen over de aarde, over de dieren en over enzovoorts, hè? Maar niet over de mens. Zodat als Christus in overeenstemming met oud-testamentische profetieën of beloften zou heersen over de mens, dan moet er eerst een oud-testamentische instelling van dat soort heerschappij bestaan. Er moet eerst een goddelijk decreet zijn geweest waarbij de mens wordt aangesteld om te heersen over de mens. Als de mens komt om te heersen over de mens, dan moet hij dat doen met enig recht. Er moet een juridische basis voor bestaan. En die juridische basis vinden we hier in Genesis 9 en 10. En het punt is dan ook dat als de Heer Jezus in de toekomst verschijnt hier op aarde om zijn koninkrijk te openbaren, dan is dat natuurlijk in de eerste plaats als de zoon van Adam. Namelijk, hij zal de aarde en de dieren en de wateren en alles aan zich onderwerpen. En in de tweede plaats is dat als de zoon van Noach, als de erfgenaam van Noach, die namelijk zal heersen over de mensheid en over alle volkeren. Ja, dat is een belangrijke waarheid. Kijk, dit is nu dispensationalisme, dit is nu leer der bedelingen. Immers, zij die helemaal geen bedelingen kennen, geloven niet eens in een dergelijke heerschappij van Christus. Ja, nou, ik weet niet hoeveel verstand u hebt van theologie. Ik hoop niet al te veel, dat praat het wat makkelijker. Maar ja, dat is voor mij ook altijd een voordeel geweest namelijk. Maar het is feitelijk zo dat zij die geen bedelingen onderscheiden, niks anders verwachten in de toekomst dan een jongste dag waarop God zal verschijnen. Want hij staat immers gereed om te oordelen de levenden en de doden, waarna een nieuwe schepping komt. En dan blijf ik altijd met het verhaal zitten dat Adam aangesteld was om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En hij heeft dat nooit gedaan. Waarna vervolgens gezegd wordt dat iemand de volkeren zou onderwerpen en daarover heersen, dat is dan ook nog nooit gebeurd. Nou, tot zover, want over verdere bedelingen hebben we het nou nog niet gehad, dus ik zal ze nou niet aanhalen. Maar het punt is dat als de Heer Jezus in de toekomst verschijnt, is hij de vervuller van al deze bedelingen. En één daarvan is dan dat hij zal verschijnen om over de volkeren te heersen. En dat hij over de aarde zal heersen. Het ene als vervolg op de bedeling van het menselijk bestuur. Het ene als dus als de erfgenaam van Noach, om zo te zeggen. En de andere als heerser over de gehele aardbodem. Namelijk als vervolg op als erfgenaam van Adam, die zelf uit de aardbodem genomen was. Het is heel eenvoudig. Adam werd genomen uit de aardbodem en hij zou daarover heersen. Hij kon dat niet, want ik heb u laten zien dat de aardbodem over Adam heerste. Ja, want de aardbodem was sterker dan Adam. Adama, dat is het woord voor aardbodem in het Hebreeuws. Adama was sterker dan Adam. En Adam keerde dus tot stof weder. En daarom zal het de zoon des mensen zijn, de afstammeling van Adam, de erfgenaam van Adam, die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Maar niet alleen de aarde, maar ook zal hij de volkeren onderwerpen. En dan krijgen we het volgende verhaal. Dat vanaf Noach de mensheid verdeeld werd in volkeren, waarna onder Christus die volkeren weer verzameld worden onder één hoofd, namelijk Christus. Zodat de lijn die bij Adam begint vervuld wordt in Christus, en zodat ook de lijn die bij Noach begint vervuld wordt in Christus. Dus een heel eenvoudige Bijbelse waarheid, heel eenvoudige Bijbelse structuur. We moeten dat ook goed begrijpen. Dat verklaart ook Want ik kan hier niet al te lang bij stilstaan. Ik heb nog 2 avonden, weet u wel. En ik moet toch nog helemaal tot aan de jongste dag. Dat is nog een heel lente. Maar dat verklaart ook waarom de volkeren in de loop van de historie ook altijd onderscheiden gebleven zijn. Dat wil zeggen, volkeren hebben altijd getracht één te worden. De koningen zijn er bovendien altijd op uit geweest om volkeren te verenigen, al was het maar om hun eigen koninkrijk te vergroten. En het is hen in de praktijk nooit gelukt. Oh, ze hebben wel eens vorderingen gemaakt, maar af en toe viel het hele verhaal weer in stukken uiteen. Onze jaartelling begon in de dagen van het Romeinse Rijk, waarbij de hele toenmalige bekende wereld onder één hoofd, namelijk de keizer van Rome, was samengebracht. Maar het brokkelde later af, het viel in vele stukken uiteen, en in de dagen van vlak voor de Eerste Wereldoorlog, en hoe lang is dat nou helemaal geleden? Nou goed, het was voor mijn tijd in elk geval. Maar toen was Europa verdeeld in tientallen kleine staatjes. Nu vinden ze nu terug als provincies in Duitsland en in Oostenrijk en nog verder weg, zal ik maar zeggen. Hè. Maar het waren allemaal kleine staatjes met hun eigen vorsten, eigen koningshuizen, eigen hertogen, graven of hoe ze maar geheten hebben. Dat doet er nou niet toe. Maar dat grote rijk was verdeeld in een heleboel kleine landjes. We hebben er nog een paar over, als daar zijn Monaco, Liechtenstein en Friesland. We zitten hier in Overijssel, hè? Ja. Nou goed, laat maar zitten. Doet het hier niet, hè? Nee, ik moet hem onthouden. Het is wel een goeie natuurlijk. Maar hier niet. Maar zo ongeveer ligt de situatie. De mensheid bleef toch verdeeld. En ondanks alle streven naar eenwording. En dan ga ik even de recente geschiedenis terug. We hebben meegemaakt in de afgelopen tientallen jaren het streven naar eenwording van de Arabische wereld. En er is tot nog toe niks van terechtgekomen, want ze bevechten elkaar. Het is nog steeds oorlog daar en het zal ook nog wel een poosje blijven. Ondanks alles. Ondanks dat men een gemeenschappelijke vijand heeft kunnen vinden in Israël, heeft men zich toch niet kunnen verenigen en heeft men niet één front kunnen maken. Integendeel. Het zal namelijk ook zijn dat in de toekomst die volkeren wel verenigd worden onder de heerschappij van, nog niet van Christus, maar van een ander, van het beest. De hoorn wordt hij ook genoemd in Daniël. Alleen dat beest zal zijn rijk zien afbrokkelen en de volkeren die eerst onder dat beest worden samengebracht zullen één voor één onder de macht van Christus geplaatst worden. Maar dat is nu nog toekomst. Zodat de eenheid van de wereld nog even op zich laat wachten. Er zal een vorm van zekere eenheid komen, zeker in het Midden-Oosten. Maar dan toch een die niet sterk genoeg is, omdat zal blijken dat de zoon des mensen, namelijk de erfgenaam van zowel Adam als Noach, sterker zal blijken te zijn en zijn macht over de volkeren inderdaad zal vestigen. En dat niet langs allerlei intriges, staatsgrepen of politiek of verkiezingen, maar gewoon op grond van zijn eigen autoriteit, eigenlijk als de schepper van hemel en aarde, daar komt het op neer. Ja, het is een hele geruststelling dat er een eind komt aan die intriges van politiek en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? Want ik heb er niet zo'n erg hoge pet van op, eerlijk gezegd. In dit verband verwijs ik dan nog even naar een heel bekend schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament. Namelijk Romeinen 13. Ja. Waar tot de gelovigen gezegd wordt, of waarover de gelovigen gezegd wordt, alle ziel, vers 1, alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo, dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot de vrezen der goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben, want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want ze draagt het zwaard niet te vergeefs, want ze is Gods dienares, een wreekster tot straf, degene die kwaad doet. Enzovoorts. Wat hier naar voren wordt gebracht is uiteraard de bekende waarheid dat de overheid een ordinantie Gods is, of ook wel dat de overheid Gods dienares is. Het probleem wat wij daar als gelovigen altijd mee hebben, is in de eerste plaats dat wij natuurlijk weten dat wij God meer gehoorzamen zouden dan mensen. Aangehaald uit Handelingen 3 en Handelingen 4, als ik me niet vergis. Of 4 en 5, maar in ieder geval daar in de buurt, waar de apostel Petrus en Johannes voor het Sanhedrin moeten verschijnen en opgelegd krijgen dat ze niet meer mogen prediken. Ze mogen niet meer openluchten, want dat woord gebruiken wij altijd in onze kringen, openluchten. Ik openlucht, hij heeft geopenlucht en wij zouden geopenlucht hebben. Zoiets, hè? Mooi woord is dat, hè? Dat vind ik leuk, ja. Dat is een speciaal jargon. Goed, maar dat mochten ze dus niet meer. En toen zeiden zij, terug tegen diezelfde overheid. Zij zeiden, oordeelt gij zelf. Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. En zo is het ook. En dat betekent dat wij in de praktijk wat moeite hebben met het zich onderwerpen aan de menselijke overheid. Dat is één ding. Want dan krijgen we de oude verhalen van en hoe zit het dan met die mensen achter het ijzeren gordijn? Hoe doen we dat dan? Want daar zijn bepaalde dingen die wij in vrijheid mogen doen verboden. En als zij de overheid moeten gehoorzamen, dan zouden zij dus niet kunnen doen wat wij doen. En wat wij doen, achten wij noodzakelijk. Dus wij achten het ook noodzakelijk dat zij doen wat wij doen. Kunt u het nog volgen nu? Goed. Nou, mooi. Want ik wil er liever niet te diep op ingaan. Maar het... En we kunnen ons ook niet voorstellen dat de overheid Gods dienares is, want in de eerste plaats hebben we dan problemen, want we zeggen, zo'n communistische overheid kan toch moeilijk Gods dienares zijn. En in de tweede plaats is het zo dat wij gewoonlijk ook niet erg tevreden zijn met onze eigen regering in Den Haag, hoewel wij die misschien zelf gekozen hebben. Ja, dat weet ik niet. Ik kijk even de kring rond zo. Wij zijn daar niet al te zeer over tevreden en dat maakt niks uit overigens, want er is geen Nederlander die ooit tevreden is geweest met zijn eigen regering. Toch? Kent u zo'n Nederlander? Ik heb er nog nooit een ontmoet. Hij weet het altijd beter. Maar ja, goed. Dit feit stelt ons voor problemen. Als wij het namelijk vinden dat onze overheid niet deugt, dan hebben we dus ook problemen met te denken dat het dienares Gods is of een ordinantie God is. En bovendien vraagt men dan welke overheid die gekozen is bij de laatste verkiezingen. Of bepaalt God dan de uitslag van de verkiezingen? Of regelt God de staatsgrepen? Of meer van dat soort vragen. Het zijn eerlijke vragen. Men is niet geneigd ze in het openbaar te stellen, maar ik doe het altijd wel, omdat we goed moeten weten met welke problematiek we nou te maken hebben. Het punt is namelijk niet dat, en dat staat ook nergens in de Bijbel, het punt is niet dat God de samenstelling van de overheid bepaalt, en de aard van de overheid bepaalt. God heeft alleen de overheid als overheid ingesteld. En als, bij wijze van spreken, vandaag nog, dat kan nog makkelijk, als van wijze van spreken vandaag nog alle leden van de regering en de hele Eerste en de Tweede Kamer en het hele spul dus zijn ontslag indient en opstapt, dan nog hebben wij officieel die overheid. Want dan werkt het nog, die wetten zijn er nog, er zijn allerlei dingen bij bepaald, die overheid is er nog. Dat wil zeggen dat die overheid in feite onafhankelijk is van degenen die overheid vormen. En daar gaat het maar om. Er staat ook niet dat de overheid bestaat uit mensen die door God daartoe zijn aangesteld, maar er staat dat de overheid een ordinantie, een instelling Gods is. Het idee als zodanig, namelijk dat van de overheid, is een instelling van God, is een uitvinding van God ook, om het zo te zeggen. God heeft dat ook ingevoerd. Alleen blijkt in de praktijk dat zo'n overheid ook weer gevormd wordt door zondige mensen. Dat kan natuurlijk ook moeilijk anders. En die zondige mensen brengen er ook alweer niks van terecht. Hoewel ze in een bevoorrechte positie verkeren, hoewel ze een zeer grote mate van vrijheid hebben om te bepalen wat ze willen, om wetten te maken zoals zij dat willen, en dus de vrijheid hebben om ook wetten te maken in overeenstemming met het woord van God, verzuimt men om dat te doen. En dat betekent in de praktijk dat er ook van een dergelijke regering niks terechtkomt. En begrijpt u me nou goed, waar de eerste bedeling waarin de mensen persoonlijke verantwoordelijkheid had ten opzichte van God, daarna hebben we deze tweede bedeling waarin de mens ook een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn eigen overheid, dus een verantwoordelijkheid als lid van zijn volk ten opzichte van zijn overheid, waarna die overheid alsnog verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van de schepper, maar ook daar komt niks van terecht. En dat is het probleem. Wij hebben misschien de gedachte van dat als je een mens aan zijn lot overlaat, maakt hij van zijn leven een puinhoop. En in de meeste gevallen is het ook zo. En dus zeggen wij, heeft hij een overheid nodig om te bepalen wat hij zou moeten doen en laten. En dan komt er wat meer van terecht. Dat kan wezen dat er dan wat meer van terecht komt, maar voor God maakt het in de praktijk alweer geen verschil, want dat hebben we inmiddels al lang gezien. Want die duizenden jaren van menselijke overheid hebben de mens niet tot God gebracht. We leven nog steeds in een goddeloze wereld. En de overheid is Gods dienares. Het punt is alleen dat die overheid in de praktijk zelden of nooit God dient. Maar dat verandert aan de positie van die overheid niks. De overheid blijft een instelling gods. Alleen, net zo goed als de mens een schepping gods is en die mens er niks van terecht brengt, zo is de overheid een instelling van God en die instelling brengt er ook niks van terecht. Nou, dat is het verhaal. Maar niettemin blijft die overheid dus een ordinantie gods. Zie. En in de toekomst zal het dan ook zijn dat die overheden omvergeworpen worden en zullen plaats moeten maken voor de enige echte goede menselijke overheid, namelijk die overheid die gevormd wordt door de Heer Jezus Christus zelf. Dat is enigszins vereenvoudigd gezegd, maar daar komt het op neer. En dan ga ik meteen door naar de derde bedeling, want dan wordt het een stuk overzichtelijker van. Want toen hadden we daar iemand die heette Abraham. Dat was 427 jaar na de zondvloed. Dus dat was pakweg en 300 jaar na de spraakverwarring. Om maar eens wat te noemen. Hè. Dan hadden we daar deze Abraham, van wie de hele Bijbel door steeds opnieuw gezegd wordt dat hij een gelovige was. Abraham geloofde God, staat er. En werd rechtvaardig gerekend. Wel, niet door mensen, maar wel door God. En daar gaat het maar om. Daar mag u even over nadenken, hè. Hij werd rechtvaardig gerekend, niet door mensen, maar wel door God. En dat is voor ons uiteraard van het grootste belang. Of God ons rechtvaardig rekent, want het zal blijken dat we met God nog langer op moeten trekken. En met de mens niet zo geweldig lang. Verhoudingsgewijs althans niet. Nou goed, Abraham geloofde God. En wat gebeurt er met Abraham? Of laat ik het maar aanhalen deze keer eens uit de Hebreeënbrief. Je kan kiezen, want hij wordt zo vaak genoemd, hè. Hebreeën 11 wordt het dan. Hebreeën 11 vers 8, daar staat, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Wat we nu vinden, is dat dat systeem van die bedelingen nog verder uitgebreid wordt. Immers, sinds de tweede bedeling bestaat, dus dat wil zeggen sinds Noach, hebben we te maken met twee bedelingen. Niet achter elkaar, ik hoop dat ik dat duidelijk genoeg verteld heb, maar naast elkaar. Ik heb het in het schema ook proberen weer te geven. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens is er nog steeds, uiteraard. En bestaat tot vandaag aan de dag. Maar in ieder geval na Noach was dat er ook. Alleen er kwam een andere verantwoordelijkheid bij, namelijk de collectieve verantwoordelijkheid van een volk is een totaliteit ten opzichte van God. En dan krijgen we de volgende vraag. Wat moet nou een mens die zich onderwerpt aan de wil van God en aan het woord van God, terwijl zijn overheid dat niet doet? Want dan zitten we in de problemen natuurlijk, hè? Nou, dat is heel eenvoudig. Nou, in de praktijk niet, maar principieel is het heel eenvoudig. Wat er namelijk gebeurt, is dat Abraham woonde in Ur der Chaldeeën. In Babel dus, want daar komt het op neer. Hij maakte deel uit van het Babylonische Rijk, in feite. En van Abraham staat dat hij geloofde, dat is punt 1. En daarna staat er, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan. Nou ja, ergens anders naartoe. Maar in ieder geval naar een plaats waarvan ik er straks al heb opgemerkt dat die plaats volgens de schrift vrij was. Dat wil zeggen, die had God aan nog geen enkel volk toegewezen. Ach, gewone mensen. Maar God had het aan geen enkel volk nog toegewezen. En God zou het toewijzen aan Abraham en zijn erfgenamen, al zou ook dat nog even op zich laten wachten. Maar het punt is hier dat we geïllustreerd zien wat er met een gelovige gebeurt. Deze gelovige Abraham, wel, hij was een Chaldeër, hij was een heiden. Vele Joden vinden het schokkend om dat te vernemen, maar dat is nou eenmaal Bijbelse geschiedenis. Abraham was een heiden, een Chaldeër, maar God riep Abraham om uit te gaan uit zijn volk. En dan moet het duidelijk zijn dat Abraham in Ur der Chaldeeën deel uitmaakte van het volk der Chaldeeën, om het maar zo te zeggen. Maar toen God hem riep om uit te gaan, toen zei hij dat Abraham moest uitgaan uit zijn land, uit zijn maagschap, uit zijn vaders huis. Dat zijn bijna dezelfde woorden als die gebruikt worden in Genesis 9 voor die verdeling in volkeren. Maar dat betekent dat Abraham zich daaruit moest losmaken, zodat hij niet meer deel uitmaakte van zijn volk, het volk waarin hij, of waaruit hij was voortgekomen, het volk waarin hij leefde. maar hij moest uitgaan en hij heeft vervolgens zijn leven lang geleefd als een vreemdeling, als vreemdeling en bijwoner, namelijk in het land der belofte staten. Ze zijn vreemdelingen geweest en inwoners in een vreemd land en ze waren gasten en vreemdelingen op de aarde, staat er in vers 13 van Hebreeën 11 en vervolgens staat er dat zij een vaderland zochten. Dat betekent dat zij individualisten waren, ze waren uitgegaan uit de volken en stonden weer helemaal alleen. Wel, dat is niet een terugkeer naar de eerste bedeling, zoals je misschien zou vermoeden, maar het is het begin van een derde bedeling, een huishouding namelijk, die God erop nahield met mensen die zich losmaken van hun natuurlijke omgeving, van de situatie waarin ze als natuurlijk mens, als afstammeling van Adam, geboren zijn en die een aparte plaats gaan innemen in verband met Gods heilsplan. Dat begint bij Abraham, maar laten we wel zijn, het is het centrale punt in de gehele oud-testamentische historie. Het is op een paar jaar na, voor zover ik dat kan uitrekenen althans, het is op een paar jaar na precies het midden, chronologisch gezien het midden van de gehele oud-testamentische geschiedenis, beginnende bij Adam en eindigende bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dus het is het centrale thema ook van het Oude Testament. Ik weet wel dat die geschiedenis begint in Genesis 12, zodat we maar 11 hoofdstukken hebben over de eerste pakweg 2000 jaar oud-testamentische historie en daarna de hele rest van het Oude Testament en een groot deel van het Nieuwe Testament, namelijk Matthäus tot en met Johannes, die dan handelen over de andere 2000 jaar. Waarmee je maar weer ziet dat de klemtoon komt te liggen op de roeping van Abraham en alle oud-testamentische geschriften en alle nieuw-testamentische geschriften wijzen altijd terug op de roeping van Abraham, de ene gelovige die God riep, of die door God geroepen werd uit zijn volk. Hij moest uitgaan en hij moest zich laten leiden door God en dat is precies wat altijd opnieuw van welke gelovige dan ook verwacht wordt. Sinds Abraham, maar tot in onze dagen is dat zo. Ja. En zolang wij leven in Nederland, zal ik maar zeggen, worden wij geacht als Nederlands staatsburger de Nederlandse overheid te gehoorzamen. Dat betekent, Anne van der Bijl die zei het zo, heb ik hem zelf horen zeggen, die zei, het betekent ongeveer dat als het stoplicht op rood staat, dat wij er ook inderdaad niet doorrijden. En Anne van der Bijl zei erachter van, en daar houdt het ook ongeveer wel op. Ja, dat begrijpt niet iedereen, maar het punt is dat wij als gelovigen nou eenmaal uitgegaan zijn uit ons volk, uit ons land en uit onze maatschap en uit ons vadershuis, opdat we zouden wandelen vervolgens aan de hand van de Heer in plaats van aan de hand van onze eigen familietradities of de tradities van ons volk. En dat is van ontstellend groot belang. Want wij Nederlands denken vaak dat wij vast moeten houden aan onze vaderlandse tradities. Of aan zo'n kerkelijke tradities, het verschil is in vele gevallen niet zo groot, maar dat is niet het geval. Ik heb ook niks tegen die tradities, maar het gaat er maar om dat we zouden wandelen aan de hand van de Heer. Niet dat we trouw zouden zijn aan de traditie of trouw zouden zijn aan de leer, maar dat we trouw zouden zijn aan het woord van God. En in de praktijk zit daar helaas verschil tussen. Vandaar dan ook dat je in ieder geval in de kerkhistorie ziet dat daar de oprechte gelovigen altijd gedwongen waren om uit te gaan. Ze hebben dat nooit gezocht, maar zij werden ertoe gedwongen. Ja, ik weet wel, Luther werd in de ban gedaan. Hij werd gedwongen van onderaf, dus vanuit de kerk zal ik maar zeggen. En hij moest de kerk wel verlaten, maar je kunt ook zeggen dat hij door de Heer gedwongen werd om uit te gaan. Hij heeft het niet gezocht, maar hij moest. Er was voor hem geen andere weg, bedoel ik. Want er is geen andere weg voor de gelovigen dan een die voert uit de legerplaats. Ik zou graag nog eens 4 avonden, bij wijze van spreken dan, daarover spreken, over het uitgaan buiten de legerplaats. Ik weet niet of je de geschiedenis van Israël kent, maar daar vind je dat als een mens verontreinigd werd, binnen de legerplaats, dan moest hij uitgaan buiten de legerplaats, dat betekent gewoon dat hij de woestijn ingestuurd werd, omdat hij daar namelijk gereinigd kon worden. Omdat daar namelijk de as van de jonge vaas, de as van de jonge koe, bewaard werd, vermengd met water. Er werd bewaard buiten de legerplaats en dat besprengde de onreinen. En als men onrein geworden was, dan werd men niet in de legerplaats gereinigd. Dat kon niet, men moest uitgaan de legerplaats, men moest als het ware zijn volk verlaten. En men kwam dan volstrekt in volstrekte eenzaamheid terecht, in een plaats waar eigenlijk geen leven mogelijk was. En daar werd men gereinigd. Ja, dat is typologie, dat weet ik, maar het is een eenvoudig beeld. Nou, de hele oud-testamentische geschiedenis daar vol van. Van mensen die uitgingen buiten de legerplaats. Gedwongen of ongedwongen, maar in ieder geval ze moesten. Er was geen andere keus. Ik denk aan Jozef. Nou, die had de keus niet, maar hij ging wel uit buiten de legerplaats. Hij werd verkocht naar buiten. Maar ik denk aan Elia. Voor hem was in het land geen plaats. Hij werd er vervolgd. Men moest hem niet. Het land was ongehoorzaam aan het woord van God. Omdat de overheid daar inderdaad ongehoorzaam was. In de dagen van Ahab. Maar in de dagen van de meeste koningen was dat helaas zo. En Elia ging uit. Dat zei de Heer ook tegen hem. Hij moest over de Jordaan. Aan de Bekrit. En dan was hij het land uit. Of eventueel naar Sarfat. Bij Sidon. Maar het was buitenslands. Hij moest het land uit. En strikt genomen is het zo dat straks in de toekomst, wanneer de Heer verschijnt aan Israël, na de grote verdrukking, aan het eind van de verdrukking die over Israël zal komen, namelijk op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zacharia 14, ik doe maar net of iedereen het weet, hè. Zacharia 14, vers 1, 2 en 3. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, dus op de dag van de verwoesting van Jeruzalem, vergis u niet. Waarbij de Olijfberg scheurt. En dat betekent dat de overlevenden, dat wil zeggen het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem en dus van Israël, zal moeten vluchten, er is geen andere keus, zal moeten vluchten het land uit. Eerste plaats Jeruzalem uit, want Jeruzalem houdt op te bestaan. En het land uit, namelijk dwars door de Olijfberg naar het oosten, ongetwijfeld terug de Jordaan over en terug naar de woestijn van Edom. En daar zal datzelfde Israël door God bewaard worden. Staat ook in Openbaring 12. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had haar van God bereid, enzovoorts. Ik ga niet op de details in, ik ga alleen in op de universele waarheid dat de gelovigen altijd eerst hun land hebben moeten verlaten. Wat er daarna gebeurde, was dat ze alsnog een erfenis kregen en van de meesten wordt gezegd, of eigenlijk van allen wordt gezegd, dat ze hun definitieve erfenis nog steeds niet ontvangen hebben, omdat dat pas komt bij de vergelding des loons. En wat de oud-testamentische heiligen betreft, wil dat zeggen gewoon op de jongste dag. Maar ze moesten uitgaan. Altijd opnieuw het geval geweest. En zij die niet uitgingen, maar wel gelovig waren, wel, ze hebben er altijd de druk van ondervonden, de last van ondervonden. Van het lot staat dat hij zijn ziel gepijnigd heeft of zo, of getergd heeft in Sodom. Maar ja, hij wilde niet uit. En hij bleef erin. En uiteindelijk moest hij er toch uit, omdat hij een gelovige was. Het is geen andere keus. En ik heb altijd wat te doen met de gelovigen ook van vandaag aan de dag. Die niet willen uitgaan buiten de legerplaats. Onze legerplaats is meestal in ieder geval de Nederlandse legerplaats. Ja, ja. Een andere legerplaats zal ik nou even niet noemen. Want, maar in ieder geval, men zou daaruit moeten gaan. En men wil niet. Want men meent dat men een taak heeft of dat het niet kan. Of wat moet er van Nederland gebeuren als wij niet meer stemmen. En dat soort dingen meer krijgt u dan toch, weet u wel. Wat komt er van Nederland terecht als wij niet... Nou ja, goed. Maar het punt is dat wij sowieso verdwijnen. Net als Lot uit Sodom. Want voordat het oordeel komt, als het zover is, als het koninkrijk van wat de Heer beloofd heeft, wat hij zou vestigen over de aarde. Wel, als dat koninkrijk gevestigd gaat worden, ook over Nederland, dan zal dat toch zijn nadat hij ons eerst daaruit heeft verwijderd. Dus we zullen sowieso moeten uitgaan buiten de legerplaats, al was het ook alleen maar omdat het land wat God ons beloofd heeft, is niet Nederland, maar is de hemel. Toch? Dus niet nieuw. Maar het is misschien interessant om het dus op een rijtje te zetten. Dat is het verhaal van de gelovigen. Ze gaan uit buiten de legerplaats. Dat is ook waar de Hebreeënbrief dan ook mee eindigt. Na het noemen van al deze gelovigen die uitgingen, die hun erfenis opgaven, die hun familie verlieten, die vervolgd werden enzovoorts, eindigt de brief met te zeggen dat ook wij zouden uitgaan buiten de legerplaats en met Christus zouden smaadheid dragen, omdat ook wij hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende zoeken. Dat is dan vers 12, 13 en 14 van hoofdstuk 13 van de Hebreeënbrief. Daar staat dat, hè? Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. De verwijzing is naar het heiligen van een Israëliet buiten de legerplaats. En dan staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want hij is nog steeds buiten de legerplaats. Wel als de legerplaats Nederland is, wel, de Heer is niet in Nederland. Hij is daar uitgegaan. Hij is trouwens helemaal niet onder de volkeren, maar heeft de volkeren juist losgelaten. Hij heeft de mensheid overgegeven aan haar eigen begeerlijkheden, staat er in Romeinen. En ik meen dat ik daar, dat, ik dat de vorige keer hier heb aangehaald, Romeinen 1. God heeft de mensheid losgelaten, omdat de mensheid verkoos zichzelf te dienen in plaats van haar schepper. En daarom heeft de Heer de mensheid verlaten. Hij is uitgegaan buiten de lege plaats. De Heer Jezus, de gelovige, Jezus van Nazareth, is uitgegaan buiten de lege plaats. Hij heeft de mensheid aan zijn lot overgelaten. Hij heeft zelfs zijn eigen troon hier op aarde achtergelaten. De troon van David, die vakant is, waar hij alle rechten op heeft en houdt. Maar hij is er niet op gaan zitten. Wel, hij zou het hebben kunnen doen. Als hij gewild had. Als zijn overeenstemming met Gods wil geweest was, hè, dan zou hij het ongetwijfeld gedaan hebben. Maar de macht om het te doen had hij en heeft hij. Hij was degene die zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij ging naar de hemel. En dan liet de aarde voor wat hij was. Tot ongenoegen van ons, dikwijls. Hè, want we zijn er soms wat ontevreden over, omdat we zeggen we leven in een goddeloze wereld. Maar ja, God heeft dat zelfs zo gedaan. Hij is uitgegaan buiten de lege plaats en van ons wordt gevraagd of wij alsjeblieft ook willen uitgaan buiten de lege plaats en de Heer willen zoeken. En het aardige dan van deze Hebreeënbrief is dat hij weliswaar uitgaat met, dat hij weliswaar besluit met te spreken over het uitgaan buiten de lege plaats, namelijk het uitgaan uit het lege kamp naar de woestijn. Zoals de Heer Jezus ook buiten de lege plaats en buiten Jeruzalem dus geleden heeft. Maar de andere kant van dezelfde Hebreeënbrief zegt dat de Heer inmiddels gezeten is in de hemel. Wel, dat is buiten de lege plaats. Als de lege plaats de aarde is, wel, hij zit in de hemel. En zo is het met ons ook. Wanneer we bereid zijn de lege plaats te verlaten en onze bezitting, onze recht, onze plicht en alles hier op aarde op te geven, weet je wat dan blijkt? Dan zijn we in de hemel terechtgekomen. Nee, ik bedoel niet na ons overlijden. Ik bedoel nu. Hij heeft ons opgewekt. Hij heeft ons met hem, met Christus, gezet in de hemel. Dat zijn de woorden van de Colossense brief. Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods. Dat verhaal is, dat is buiten de lege plaats. Dus als we uitgaan buiten de lege plaats, doen we hetzelfde als wat Abraham deed. Namelijk, dan gaan we op weg zonder te weten waar we komen zullen, want we weten dat van tevoren niet. En achteraf blijkt dat inderdaad Kanaan te zijn, al is het in dit geval dan het hemelse Kanaan. Maar dat is typologie. Nou, daar kan ik verder niet op ingaan, maar ik geloof dat ik nou aardig die bedeling van de belofte verklaard heb. Die begint namelijk bij Abraham, en het is een huishouding, een bedeling dus, een huishouding, dat is hetzelfde woord, hè. Een huishouding die genoemd wordt de bedeling der belofte, omdat die verband houdt met de belofte die God aan Abraham deed. En daarvan moet het duidelijk zijn dat God beloofde aan Abraham een heleboel. Hij beloofde, ik zal zegenen die u zegen, ik zal vloeken die u vloeken, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Zomaar uit het hoofd. En de Bijbel zelf interpreteert deze belofte. Want de Bijbelse verklaring van deze belofte, dat God zal zegenen wie Abraham zegent en die vloekt die hem vloekt enzovoorts, en dat in hem alle geslachten des aardrijks gezegend worden, wel, deze belofte wordt in Romeinen 4 toegelicht. Deze belofte aan Abraham wordt dus toegelicht in Romeinen 4, waar staat in vers 13, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Nee, dat kan niet, want de wet was er nog niet, hè? Die kwam pas 430 jaar later, zegt Galaten 3. Dus de belofte is niet door de wet aan Abraham geschied, of zijn zaad, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. En de belofte houdt dus in, volgens dit vers, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Hij zou de wereld beërven. Wel, dat is een beetje raar om dat te zeggen tot iemand die na verloop van tijd, na verloop van veel tijd, maar na verloop van tijd zou sterven. En toch deed God aan Abraham de belofte dat hij de wereld zou erven. Terwijl Abraham zelf best wel wist dat de wereld hem zou erven. Kortom, dat hij uit de stof der aardbodem genomen was en daarin zou wederkeren. Dan erfde de aarde Abraham. De wereld erft Abraham en niet andersom. Maar u weet waarschijnlijk dat Abraham, en eveneens volgens Hebreeën 11, geloofde in de, waar geloofde hij in? Hij geloofde in de opstanding, hè? Abraham geloofde in de opstanding. Dat staat trouwens hier ook, hoor, in Romeinen 4. maar ook in Hebreeën 11. Maar laat ik het hier dan maar lezen uit Hebreeën 4. Daar staat namelijk over Abraham dat hij een vader is van ons allen. Dan vers 17, gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God. God die de doden levend maakt, want daar heeft hij in geloofd, Abraham. Abraham geloofde in God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Abraham wist dat het niet kon, dat de mens, en heeft tegen hoop op hoop, hoop is hetzelfde als verwachting, en hij heeft dus tegen elke verwachting in, geloofd dat hij een vader van vele volken zou zijn. Wel, hij was kinderloos, hij kon geen kinderen krijgen en zijn vrouw ook niet. En hij geloofde toch wat God gezegd had. Waarom? Omdat hij geloofde dat God de doden kan opwekken. En zelfs als Abraham overleden zou zijn kinderloos wel, wat lette God om Abraham op te wekken en hem alsnog kinderen te geven? Dat is wat Abraham geloofd heeft. Dat kan ik makkelijk bewijzen, want het staat in Hebreeën 11. Daar hebben we namelijk hetzelfde verhaal, maar dan toegepast op Isaac. Want van Isaac werd gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En Abraham offerde Isaac overleggende dat God machtig was hem uit de dood te verwekken. En er staat er meteen achteraan waaruit hij hem ook bij gelijkenis wederverkregen heeft. Dus Abraham dacht, hij vond het natuurlijk niet prettig om Isaac te offeren. Dat zonder meer, maar hij geloofde kennelijk dat God hem uit de dood zou opwekken, want Isaac zou de stamvader van al die volkeren worden. Had God zelf gezegd. Nou, dat is dus wat hij geloofde. Hij geloofde in een God die de doden opwekt. Nou, dat is essentieel van alle geloof. Wij geloven dat God leven geeft. Hoewel wij het leven niet vast kunnen houden en het ons door de vingers glipt, zal ik maar zeggen, is het zo dat wij een God hebben die leven geeft. En die leven opwekt uit de dood. Nou, dat is wat Abraham geloofd heeft. Dat staat ook in de volgende verse, in vers 19. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede gestorven was. Vertaald met verstorven, want de vertalers vinden dat het wat anders is. Maar in de grondtekst staat echt gewoon dat hij dood was. Hij was gestorven, in de zin van dat hij geen leven meer kon voortbrengen. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Abraham was dus inmiddels door zijn leeftijd onvruchtbaar geworden, op zijn minst. Hè? En Romeinen 4, vers 19. En dan, en ook dat de moeder in Sara verstorven was. En dan volgt vers 20 van Romeinen 4. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de Heer. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Nou, dat was Abraham. Hij geloofde dat God zou doen wat hij gezegd had. En Abraham rekende en hij zei, het kan niet. Ik kan geen kinderen krijgen, mijn vrouw kan niet, ik kan geen kinderen krijgen. En later, als ik Isaac dood, dan is het hele verhaal weer uit, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het was in feite onmogelijk. En Abraham heeft dus God de eer gegeven, want Abraham heeft gezegd, Heer, ik kan het niet, mijn vrouw kan het ook niet, wij kunnen uw belofte niet vervullen, u zult het zelf moeten doen. Nou, dat is God de eer geven. Oh, het is niet strelend voor de hoogmoed van de mens, dat weet ik wel. Maar zo, dat is nou eenmaal de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is dat niet dat God iets verwacht van de mens, maar dat de mens iets dient te verwachten van God. Wij hebben het idee dat God afhankelijk is van ons. Als wij Gods werk niet doen, wie doet het dan wel? Weet u wel, dat kent u waarschijnlijk. Hè? Als wij het niet doen, dan doet niemand het. Hè? Maar dat is niet zo. God doet zijn werk. Ons is genade gegeven, net als aan de apostel Paulus. Ons is genade gegeven dat wij dat wij deel kunnen hebben aan zijn werk en daar ook de vruchten dan van kunnen plukken. En daarvoor zelfs loon kunnen ontvangen. Maar God komt toch tot zijn doel. Men denkt, als wij het evangelie niet brengen, worden de mensen niet behouden. Maar u weet toch ook wel dat mensen gewoon behouden worden door het lezen van de Bijbel? Dat hoeft niet eens iemand te prediken, dat kan ook op andere wijze. En als wij niet uitgaan, wel, dan komen de mensen tot ons. Misschien heb je dat wel eens gemerkt. Ik wel tenminste. Als wij niet uitgaan, dan brengt God de mensen bij ons. Dat is zo. Eerst ging Paulus uit, een leven lang. En toen hij niet meer kon, kwamen de mensen bij hem thuis. Notabene in zijn gevangenis in Rome. Het is ook wat Paulus predikt ergens in Handelingen, waar hij zegt dat God niet iets verwacht van de mens, dat God niet met handen gediend kan worden, dat God niet afhankelijk is van onze daden en werken. Anders zou je misschien glad zijn, maar het is net andersom. Wij verwachten iets van hem, hij doet iets wat wij niet kunnen. Hij geeft ons leven, dat kunnen wij niet. Dat is wat de Heer doet. Nou, daar heeft Abraham in geloofd, dat is de essentie van geloof. Namelijk, dat wij niet werken, maar geloven in hem die goddeloze rechtvaardigt. Dat is trouwens ook dit hoofdstuk, Romeinen 4, vers 5. Waar staat, doch degene die niet werkt, er is ook wat, die zal ook niet eten, zegt een goede Hollander erachteraan. Maar dat staat er nou net even niet, hè, hier. Er staat hier, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. God eist niet van ons dat wij werken, God eist van ons dat wij geloven in plaats daarvan. En dat is God de eer geven. Mensen verwachten dat God ons eer geeft. Maar dat is niet zo, het is andersom. Wij dienen hem de eer te geven. En zelfs als God ons eer door ons kronen te geven, dan nog lezen we in Openbaring dat wij onze kronen zullen neerleggen aan zijn voeten, omdat het niet ons werk was, maar zijn werk door en in ons. Want dat is leven uit genade, zo heeft Abraham geleefd. U herinnert zich misschien de geschiedenis van Abraham, de man namelijk die leefde in het land wat het zijne niet was, en die daarom in tenten leefde, zo stond het in de Hebreeënbrief, hij leefde daar in tenten, hij is zijn leven lang een vreemdeling gebleven, wel hij had geld zat om een paleis te bouwen. Een herdersvorst, een sjeik zou wij zeggen, maar goed, een herdersvorst, een rijk man, dat was wel duidelijk. Bovendien, duidelijk is bijvoorbeeld dat zijn familie bestond uit, op zijn minst edelen, hooggeplaatsten. Een van zijn broers was Haran, en die bouwde een hele stad, weet u niet, waar Abraham en zijn vader Nahor nog, of en zijn vader Tera nog een tijdje gewoond hebben. De stad Haran. Dus Haran was dus kennelijk koning van Haran, en stichter ook van die stad. Het was niet niks. En bovendien, Abraham die ging op zijn eentje op veldtocht. Weet u nog? Nou ja, hij had geld en de Zwitsers. En dus ging hij op veldtocht. Zo lag het eigenlijk, hè? Huursoldaten dus. Maar in ieder geval, het was niet zomaar iemand. Hij was niet een arm boertje of zo met een paar schapen achter zijn tent. Daar hebben we de verkeerde voorstelling van. De man had geld genoeg om zich een koninkrijk, nou trouwens hij had een koninkrijk, maar het is geld genoeg om zich een koninkrijk te bouwen en zich het bezit te verwerven daar. En hij deed het ook bij gelegenheid, alleen hij gaf het terug. Zie? En toen hij een stuk grond nodig had om een graf, want daartoe wilde hij zich dus wel eigendom verwerven. Het enige waar Abraham dus aanspraak op maakte was niet op het land, maar om een graf. Hij had recht op de dood. En toen wouden de hele buurt, die zei, nou, je kan dit wel krijgen hier. Ze wouden het hem wel cadeau doen, waarom, dat begrijp ik nog niet. Maar in ieder geval, dat wilden ze wel doen. En toen zei Abraham, nee, want anders gaan jullie zeggen dat jullie me rijk gemaakt hebben. Hetzelfde verhaal als dat hij die veldtocht gehouden had en dat hij een tiende van de buit kon krijgen. Zei Abraham, nee, hè? Want niet jullie maken me rijk, God maakt mij rijk. Nou, zo ging dat. Hij is een vreemdeling gebleven. En toen men hem grond aanbood, zei hij niet, ha fijn, nu gaat de Heer eindelijk vervullen, nu worden mijn gebeden verhoord, nu gaat de Heer mijn land geven. Begint natuurlijk met dit kleine stukje, maar straks krijg ik toch nog meer. Of bij die veldtocht, nou krijg ik het tiende van de buit, dus ik krijg ook een flink stuk grond. De Heer gaat zijn belofte vervullen. Er was geen denken aan. En in tegendeel, Abraham redeneerde ook niet zo, hij redeneerde volstrekt andersom. Hij zegt, de Heer zal het me geven, dus ik vecht er niet voor en als ik via een oorlog een stuk verwerf, wil ik het niet hebben. Want God zou het me geven en als ik het me eerst zelf bij elkaar verover, dan kan God het mij niet geven, dan kan hij zijn belofte niet vervullen. Moest fout uitpakken. En zo pakt het ook vandaag fout uit, want u weet waarschijnlijk dat een groot deel van Palestina gekocht is in de tijd. Dat weten we al niet meer, want er is zoveel over geschreven en gediscussieerd. Maar in de tijd, voor de wereld, in de jaren, met name tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is het grootste deel van Palestina is gekocht door de Joden, die terugkeerden naar Palestina. Ja. Het Joods Nationaal Fonds werd opgericht juist om het land te kunnen kopen van de Arabieren. is een gekocht land, ze hebben het zichzelf verworven. Daarna is er natuurlijk de nodige oorlogen gevoerd, waarvan ik niemand de schuld wil geven, daar gaat het nou niet om. Maar grote stukken land zijn in het bezit van Israël gekomen, inderdaad door de strijd. Maar zo geeft God het land niet. En als de Heer komt op de Olijfberg, dan is het de dag van de verwoesting van Jeruzalem en het volk zal alsnog het land moeten verlaten. Nou, wat er van over is. Ik probeer het netjes te zeggen, maar het is in wezen gruwelijk natuurlijk. Maar dat is wat er gebeurt. Men zal eruit moeten, want de Heer zal het geven. Cadeau. Uit zijn genade. Niet op grond van werken, niet op grond van sionisme of wat dan ook. Niet op grond van politiek of verkiezingen of strijd of wat dan ook. Maar gewoon, God geeft het. Zie? Nou. Dat is nou het kenmerk van de gelovigen. Hij gaat uit buiten de legerplaats. Hij onttrekt zich daarmee aan alle wetmatigheden van deze oude schepping. Hij onttrekt zich ook aan de normen van de oude schepping. Want hij geeft zich over in de hand van een genade God. Hij plaatst zich niet onder het recht van zijn eigen volk, maar hij plaatst zich onder de genade van zijn eigen God. Dat is een verhaal wat later bij de Korintiërs terug opduikt. Ik noem hier en daar, ik noem wat veel schriftplaatsen in de hoop dat u een gedeelte ervan zo uit het hoofd ook kent en herkent. Ik verwijs bijvoorbeeld naar 1 Korinthe 6, waar gezegd wordt dat gelovigen hun geschillen niet zouden moeten uitvechten voor de burgerlijke rechten. Dat mag wel, staat er ook hoor, staat meteen hetzelfde hoofdstuk, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar ze zouden het niet zo moeten doen. Eenvoudig omdat een gelovige zich onttrekt aan het burgerlijk recht, aan de rechten zoals die in de wereld gelden, omdat God zijn rechter is. De hoogste rechter die wij als gelovigen hebben, is niet de Hoge Raad of zoiets. Maar de hoogste rechter die wij, ja, sommige mensen denken dat, maar de hoogste rechter die wij hebben is God. En hij zal recht doen gelden. Misschien wat later dan wij eigenlijk gewild hadden. Dat komt ook in de Bijbel voor. Kent u dat verhaal van die rechter? Er kwam steeds een vrouw bij en die vroeg om recht. En die rechter deed het maar steeds niet. Maar uiteindelijk deed hij het wel. Het duurde wat lang. Nou, zo'n rechter hebben wij. Het recht komt. Het duurt wat lang, misschien naar onze begrippen. Maar dat is niet zo'n punt. Want ook dat zal recht komen. Het zal recht komen, had ik bijna gezegd. Maar Afrikaans is tegenwoordig taboe, dus daar mag ik niet meer praten. Hè? Goed. Maar inderdaad, zo gaat het. Het punt is dus dat Abraham als gelovige zich onafhankelijk opstelde van zijn volk. Dat is het principe. En leefde uit de genade van God. En God maakt hem rijk. En datzelfde geldt voor zijn erfgenamen, namelijk Isaac en Jacob. Ze zijn vreemdelingen en bijwoners geweest hier op aarde. Maar God heeft hen een stad toebereid, staat er. En ze zagen op de vergelding des loons. Nou, en dan leest u in die vrije tijd, leest u nog maar eens Hebreeën 9, hè? Of Hebreeën 11. Daar vindt u een hele reeks mensen opgenoemd die beroemd zijn geworden vanwege hun geloof. En daarom spreken zij nog nadat zij gestorven zijn, staat er. Dus ze spreken ook tot ons. En als u het rijtje van namen nagaat, dan zult u zien dat van al die lui die daar genoemd worden, er niemand is die uiteindelijk de belofte hier op aarde ontvangen heeft. Maar zij wachten nog steeds op de vergelding des loons. Wel, dat komt. Ze geloven dat. En God heeft alles aan gedaan om dat ook waar te maken. Dat wil zeggen, hij heeft aangetoond dat hij machtig is om te doen wat hij beloofd heeft. Sommige dingen die hij beloofd heeft, heeft hij gedaan. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is om de totstandkoming van een nieuwe schepping. Wel, die is er nog niet. Die is in ieder geval nog niet geopenbaard. Dan hou ik maar even een slag om de arm. Maar dat wacht dus nog op de toekomst. En deze allen zijn in hopen zalig geworden, staat er, de belofte niet verkregen hebbende. Nou, dat is een gelovige. Ja. Nou, dat is in feite de aard van deze derde bedeling. En u ziet dat ik hem met vrij veel gemak ook op onze dagen heb toegepast. Dat is misschien voor sommigen wat verwarrend, maar als u dat schema nou voor u hebt, zult u zien dat de lijn van het geweten, de eerste, en dan de lijn van het menselijk bestuur, de tweede, en de lijn van de belofte, namelijk de derde, doorlopen tot in onze tegenwoordige tijd, namelijk de tijd waarin wij leven, de tijd namelijk van de bedeling van de genade. Alle drie die dingen bestaan nog. Die van de individuele mens, de mens onder zijn geweten, daarna die van het menselijk bestuur, de mensheid verdeeld dus in volkeren, en vervolgens ook de bedeling van de belofte die tot in onze dagen doorloopt, want wij zijn erfgenamen van diezelfde belofte geworden, staat er. Wij zijn erfgenamen van Abraham. Kinderen van Abraham, staat er in de vertaling. Zonen van Abraham. Namelijk erfgenamen van Abraham staat er in de grondtekst.
Ja.
De gelovige wordt gezegend met de gelovige Abraham, dat is Galaten 3. Zo dan, door het geloof zijn we erfgenamen van Abraham geworden. Abraham, die de vader is van ons allen, staat hier in Romeinen 4, vers 16. Oftewel, Abraham die de vader is van alle gelovigen. En dat betekent dat Abraham het voorbeeld is voor alle gelovigen. Hij is de norm waaraan wij ons als gelovigen spiegelen. Dus wat wil een gelovige achter doen? Wel, de Heer had tot de gelovigen gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En dan blijf je dus alleen over, wat de zienlijke dingen betreft. En wat onzienlijke dingen betreft, hebben wij de Heer die ons met ons meegaat en die ons onze weg wijst. En die bij gelegenheid tot ons spreekt. Op wat voor wijze doet er niet toe, want hij heeft dat veelmaal en op vele wijze gedaan, zegt er om Hebreeën 1 vers 1. En dat is in zekere zin nog zo, hij doet het nog steeds op vele wijze. Alleen niet meer door de profeten, maar door de Zoon. Maar goed, het maakt niet uit. Het punt is gewoon dat wij de zienlijke dingen zouden laten voor wat ze zijn. En ons bezig zouden houden met de genade van God. En begrijpt u me nou goed? Ik moet het zwart-wit voorstellen. Maar ik heb het over het onderscheid tussen die verschillende bedelingen. Dus ik moet er wat zwart-wit zeggen. Ik heb ook geen tijd om genuanceerd op de details in te gaan. En ik ben er eigenlijk ook een beetje blij mee dat ik dat nu niet hoef. Het is een mooie excuus om er wat snel overheen te lopen. Maar het punt is dat de Heer natuurlijk ook had kunnen denken, wat al die Galdeeën daar, en er is maar één gelovige, moeten zien dat we er daar nog meer krijgen. Stel je voor dat Abraham in Kanaan woonde, dan had de Heer gezegd misschien, we hebben één gelovige in Kanaan, maar er wonen zoveel nog mensen die van niks weten in Galdeeën en in Ur bijvoorbeeld, laten we Abraham nou eens naar Ur sturen. Om daar een getuige te zijn, zoals later Jona naar Nineveh of zo. Maar het gebeurde niet, het was precies andersom. Abraham werd geroepen uit dat volk, een volk van ongelovigen, niks bijzonders, want het is altijd zo geweest. Volkeren zijn altijd ongelovige volkeren geweest. Maar Abraham werd juist uitgehaald en in isolement geplaatst. En mocht dat isolement er nog niet duidelijk zijn, dan moet u de geschiedenis van Abraham maar eens lezen, hij was altijd alleen. En zelfs als er boodschappen gedaan moest worden, zelfs als er een vrouw voor zijn zoon georganiseerd moest worden, dan stuurde hij nog zijn personeel erop uit, want zelf bleef hij gewoon thuis. Ja, zo was het toch, isolement. En nog sterker komt dat tot uitdrukking bij Isaac, want Isaac, daar lees je helemaal niks van. Daar lees je nauwelijks van dat hij de tent uitkwam. Wel dat de herders steeds bij hem kwamen en zeiden dat ze weer ruzie gehad hadden om de een of andere put. En dan zei Isaac, want dat zei je altijd, hij zei laten we maar verhuizen. Toch? Lees u de geschiedenis maar na, zeg maar. Hij deed niks. Hij deed niks tot op het eind van zijn leven niet. Toen deed hij ook niks. Dat wil zeggen, hij liet het allemaal maar gebeuren. Zijn vrouwen regelden van alles en zijn zonen regelden van alles en ze maakten ruzie onder elkaar. En Isaac bleef gewoon op zijn stoel zitten en hij wou wel wat te eten hebben. Maar hij bleef in isolement in zijn tent zitten. Het is ook een beetje belachelijk, ik weet het wel. Maar zo was het. Nou, dat is de positie van een gelovige. Tamelijk belachelijk dus, en dat is wat de wereld ook doet. Om een gelovige lachen, dat is echt waar. Hè? Ja. Nou, zo hoort het, dan zijn we op de goede weg. Wel, van hieruit moet ik dan meteen door naar, nou, het beste kan ik natuurlijk Galaten 3 pakken. Want in Galaten 3 wordt ook gesproken over Abraham, die God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat staat in Galaten 3 vers 6, maar het stond ook in Romeinen 4 vers 3, waar we net vandaan komen. Maar dan is het zo dat daar gezegd wordt dat deze belofte die God aan Abraham gedaan had, deze man die ging uit zijn land en uit zijn maatschap, dat deze beloften waren op grond van geloof. Namelijk, de belofte werd niet zomaar aan een mens gedaan omdat hij toevallig op reis ging, maar de beloften werden gedaan aan een gelovige. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En in Hebreeën staat, door het geloof, want dat komt eerst, is Abraham geroepen zijnde, dat is punt 2, gehoorzaam geweest, en dat is punt 3. En tot vandaag aan de dag maken de theologen ruzie over wat dat betekent, geroepen zijn. En ofwel men wel geroepen is, enzovoorts. Hè. Maar geroepen is men als men eerst gelooft. En als men niet gelooft, is men ook niet geroepen. Dat is eenvoudig. En omdat Abraham geloofde, werd hij geroepen. En vervolgens werd hij ook nog gehoorzaam. In dit geval wilde dus zeggen dat hij God hield aan zijn woord en ook deed dus wat het woord van God zei. Het had een praktische consequentie in zijn leven. Hij ging uit. En tot vandaag aan de dag is dat zo, wanneer wij tot geloof komen en ons geloof krijgt een praktische uitwerking in ons leven, zal die praktische uitwerking altijd zijn dat we uitgaan. Ach, misschien niet helemaal lichamelijk, hè? Hoewel dat ook dat zou kunnen, maar dat betekent dat we, dat we wat onze gedachten betreft losgemaakt worden van het denken van de natuurlijke mens, van het denken van de wereld, ook losgemaakt worden van het volk, losgemaakt worden van het milieu waaruit we afkomstig zijn. Ik bedoel gewoon normaal onze omgeving, familie en dergelijke dingen. En als het goed is, dan komen daar andere banden voor in de plaats. Banden overigens die hun betekenis ontlenen niet aan het verleden, maar aan de toekomst. Dat is heel eigenaardig, dat is de omgekeerde wereld. Ja, we hebben banden met gelovigen, met medegelovigen. Die banden zijn, als het goed is, sterker dan de banden met onze eigen familie, van oorsprong. Wel, als het niet zo is, dan wordt dat misschien nog, maar dat is wel de ontwikkeling. De banden met de natuurlijke familie losser worden en de banden met broeders en zusters, medegelovigen, worden steeds sterker. Maar die banden met die gelovigen, die zijn er niet omdat we het zo goed met elkaar samen kunnen vinden, want dat is in de praktijk dikwijls niet het geval. Ja, dat wordt niet hardop gezegd, maar ik weet dat dat zo is, dus ik zeg het ook gewoon. Maar die banden, die blijven er toch terwille van de toekomst. Al was het maar omdat we ons dienen te realiseren dat wij de eeuwigheid met elkaar zullen doorbrengen. Zo zit dat gewoon, hè? Dus die banden worden ontleend aan de gezamenlijke eindbestemming, gezamenlijke bestemming die we hebben, de roeping die wij hebben. Nou, dat is het. Nou, dan gaan we verder, want hier wordt dus gezegd dat die belofte is uit geloof. Zo is het maar net. God heeft wat beloofd aan de gelovige Abraham. En dan staat er in vers 15 van Galaten 3. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond, dat wil zeggen een menselijk verbond, dat bevestigd is, dat wil zeggen dat het ondertekend is. Het gaat om een verbond dat bekrachtigd is. Een overeenkomst bijvoorbeeld, die via de notaris gepasseerd is of zo. Of een wet die officieel is aangenomen en gepubliceerd is in de staatskrant of iets dergelijks. Hè. Dus zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Men kan er niks aan afdoen, men kan er niks aan toevoegen. Wat nog wel gebeurt is dat men probeert hem uit te rekken. Ja, dat is het vak. De bezigheid, het ambacht van de advocaat. Hè? Je moet kijken hoe breed een overeenkomst is. Hoe ver het uitgerekt kan worden, zodat het nog net binnen de wet of binnen de overeenkomst valt. Ja, dat is ook een vak natuurlijk. Daarom gaat het. Men kan er niks aan toevoegen. Men kan hem hooguit interpreteren. En zo is het met de Bijbel natuurlijk ook. Men kan hem toepassen. En dat kan vaak vele toepassingen hebben. Dat is dikwijls zo. Maar men kan er niks aan toevoegen. Men kan er ook niks aan afdoen. Overeenkomst is overeenkomst. Het gaat om de formulering van die overeenkomst. Zie? En zo is het met het woord van God ook. Het verbond wat God met Abraham sloot, is er een die zwart op wit staat. Dat mag dan rekbaar zijn, dat is ook zo. Kan toegepast worden op verschillende omstandigheden en in verschillende tijden ook van de heilshistorie. Maar het blijft vast. Dat wil zeggen, er wordt niks aan toegevoegd, er wordt niks aan afgedaan. Dat is van belang, omdat de bekende verbondstheologie in feite leert dat aan verbonden wel wat wordt toegevoegd. Dat is interessant hoor, dat is de basis van de verbondstheologie. De verbondstheologie is de enige echte systematische theologie die wij in Nederland nog kenden, althans binnen het protestantisme. Ja, ik ken een andere theologie, maar goed, dat is dit namelijk, die van de bedelingen, dispensationalisme. Maar de verbondstheologie zegt, het verbond wordt uitgebreid, wordt steeds meer aan toegevoegd. Het was eerst een verbond met Abraham, daarna wordt het bij Noach wordt er wat aan toegevoegd, en dan bij Abraham nog meer, en bij Mozes nog meer, en zo wordt het steeds groter, tot op Christus. Ja, en daarna spreekt men over de voortschrijdende godsopenbaring. Dan termen, de voortschrijdende godsopenbaring. Want het wordt steeds groter, steeds uitgebreider, maar zo is het niet. Integendeel, er zijn verschillende verbonden en ook verschillende bedelingen die naast elkaar bestaan. Die zich wel opstapelen, dat kan zijn, maar de verbonden zelf, daar wordt niks aan toegevoegd en daar wordt ook niks aan afgedaan. Dat staat hier. Namelijk, ik spreek naar de mens, zegt de apostel, zelfs eens mensenverbond, vers 15, dat bevestigd is, of wat bekrachtigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen, wel, dat is een verbond, het verbond der belofte, het verbond met Abraham. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dan gaat Paulus kijken hoe ver dat verbond rekt. Ik bedoel het met eerbied, uiteraard, maar het gaat erom hoe breed het wordt toegepast. En dan zegt hij, wel, er staat niet, of hij zegt niet, en den zaden, in het meervoud, als van velen is het dan vertaald, maar als van één. Er staat namelijk zaad in het enkelvoud, zegt Paulus. Het is een verbond met Abraham en zijn zaad, zegt Paulus. En zaad staat in enkelvoud, en dat is dan Christus. Want als zaad enkelvoud is, dan moet je vragen, wie is het dan? En het antwoord is dan Christus. Zodat de belofte is gedaan aan Abraham en aan Christus. En de belofte was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Toch? Nou, ik zal zegenen die u zegt, zal vloeken die u vloeken, en u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat kun je van Christus zeggen. Dat klopt, omdat het de belofte was aan Abraham en aan het zaad van Abraham, het welk is Christus. En dan zie je de dubbele toepassing van één en hetzelfde verbond. Eén op Abraham en één op Christus. En dan heb ik en passant weer een lijn getrokken. Ik heb al vanavond genoemd de lijn van Adam naar Christus. Ik heb genoemd de lijn van Noach naar Christus. En ik heb nou genoemd de lijn van Abraham naar Christus. Want al die lijnen komen bij die één en dezelfde uit. Bij Christus namelijk. Nou, dat is de eerste avond dat ik hier sprak, heb ik daarop gewezen. Al die dingen vervuld worden door maar één. Christus. Nou, zo is het met deze ook. Maar dan gaat het verder, namelijk in vers 17. En dit zeg ik. Ik zeg dit, zegt Paulus. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Even langzaam, hè. Het verbond, wel, dat gaat om het verbond met Abraham. Dat is door God, vertaald met van God, vastgemaakt, dat is hetzelfde bevestigd als uit vers 15. Het verbond is namelijk bekrachtigd, is geratificeerd, is ondertekend. Het is tevoren van God bevestigd, is op Christus. Dat wil zeggen, niet alleen op Abraham, maar het is tevoren ook van God bevestigd op Christus. Het verbond wat eerst alleen tot Abraham gesproken werd, daarvan werd later gezegd dat het was voor Abraham en zijn zaad. En daarom wordt het toegepast op Abraham en op Christus. Wel, dit verbond wat tevoren van God bevestigd is of vastgemaakt is op Christus, wel, dit verbond met Abraham wordt door de wet, en de wet is een ander verbond, dat is een verbond niet met Abraham, maar met Mozes, Mozaïsch verbond, wel, dit verbond wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenissen niet te doen. Wat de apostel hier zegt is heel eenvoudig. Hij zegt, er was een verbond met Abraham en met Christus. Maar het is hetzelfde verbond. Verbond met Abraham en zijn zaad. Wel, hij zegt, 430 jaar later kwam de wet erbij. Maar zo wat? Wel, voor een verbondstheoloog moet het toch een tamelijk moeilijk probleem zijn, dit. Maar voor Paulus en voor ons is het dat niet. Hij zegt, er kwam 430 jaar later de wet bij. Maar dat, maakt niet, dat wil niet zeggen dat dat verbond met Abraham dan ineens krachteloos is. Dat blijft gewoon bestaan. Het is hetzelfde verbond. Er wordt ook niet wat aan toegedaan. Er wordt ook niet wat aan afgedaan. Er komt alleen een ander verbond bij. Maar dat is niks bijzonders. Als ze vandaag een wet aannemen in de Tweede Kamer. Wel, morgen doen ze dat weer en overmorgen weer. Of niet? Nou, zo snel gaan deze ambtenaren daar. Nou, voorzichtig. Hè? Maar in ieder geval, zo snel gaat dat nou eenmaal niet. Maar daarom wil ik niet zeggen dat de wet die van vandaag gemaakt wordt, morgen wordt uitgebreid. Nee, er komt een ander bij. En zo is het met deze ook. Er is een verbond met Abraham dat bevestigd is op Christus. En de wet komt daarbij. Maar de belofte, het verbond met Abraham, dus blijft gewoon bestaan. Maar dat is wat ik steeds al gezegd heb, want elke keer als een nieuw verbond en dus een nieuwe bedeling tot stand komt, wil dat niet zeggen dat de vorige ophoudt. We hebben nog steeds de individuele mens, met zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. We hebben nog steeds de mensheid verdeeld in volkeren. We hebben nog steeds de belofte aan Abraham, die bevestigd werd op Christus, maar de belofte is in zekere zin althans nog steeds niet vervuld. Al was het maar omdat Abraham nog steeds de wereld niet geërfd heeft. Want hij moet opstaan op de jongste dag. Maar zover is het nog niet. Dus de belofte bestaat dus ook nog steeds. En daarna kwam alsnog de vierde bedeling, de vierde huishouding erbij, namelijk die van de wet. En daarover moeten we het nu hebben. Maar in de eerste plaats wordt hier vastgesteld dat de wet de belofte aan Abraham niet doet. En bovendien staat er, want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Waarmee je maar weer ziet dat in tegenstelling tot de verbondstheologie de apostel Paulus uitdrukkelijk verschil maakt tussen de belofte en de wet. De belofte is de naam van het verbond met Abraham. De wet is de aanduiding van het verbond met Mozes. Maar de erfenis, wel, Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Wel, die erfenis is niet uit de wet, staat er, maar uit de belofte. Want God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. En niet door de wet. Dat kon niet, want de wet kwam pas later. Ja. Dat is een belangrijke waarheid. Wel, God rekende Abrahams geloof tot gerechtigheid, maar Abraham leefde niet onder de wet, en de wet kwam pas lang na de dood van Abraham. Ik zal nog wat anders zeggen. Als het noodzakelijk was dat de mens een wet had, de Mosaïsche wet had, om fatsoenlijk en netjes te kunnen leven in overeenstemming met de wil van God, waarom heeft God de mensen dan 2500 jaar laten wachten op die wet? Dat is vraag 1. En de andere vraag is nog moeilijker. Namelijk, waarom is 2000 jaar geleden ongeveer dan de wet vervuld en daarmee opgehouden? Want dat is het volgende punt, en dat moet ik nog aanhalen. Die wet namelijk heeft te maken met de afstammelingen van Abraham, maar laat ik er meteen bij zeggen dat dat onjuist is. Want Ismaël was een afstammeling van Abraham. Esau was een afstammeling van Abraham. Amalek was een afstammeling van Abraham. Agag en de Amalekieten waren afstammelingen van Abraham. En Haman, de Jodenhater uit Esther, was eveneens een afstammeling van Abraham. Nou, zij behoorden niet tot het volk van God, maar ze waren wel afstammelingen van Abraham. Dus als ik zeg, de wet is bestemd voor de afstammelingen van Abraham, dan is dat gewoon onjuist. Dat is niet waar. De wet was bestemd voor dat volk wat op grond van geloof de belofte van Abraham erfde. Het blijkt alleen dat dat volk uiteindelijk ongelovig was en bleef. Maar dat volk werd geplaatst onder een wet. En het punt is gewoon dat de geschiedenis zich herhaalt. Ik heb net het opzet verzuimd te spreken over de overeenkomst tussen de eerste en de derde bedeling. Maar er is overeenkomst tussen. Want de eerste bedeling is een bedeling van individuen, enkelingen, de natuurlijke mens. Terwijl de derde bedeling eveneens gaat over individuen, maar dan de gelovige mens. Dat is het verschil. Maar het is een enkeling, te midden van de volkeren. En zo is er ook overeenkomst tussen de tweede en de vierde. Het is volkomen logisch, hè? De tweede spreekt over de volkeren, de natuurlijke volkeren, terwijl de vierde verband houdt met één enkel volk, wat juist is uitgegaan uit de volkeren. En zoals Abraham uitging uit de volkeren, zo ging Israël uit de volkeren. Ik spreek over de verlossing uit Egypte. Dus een verwantschap tussen, hè? Maar bij het uitgaan hebben we eerst te maken met de enkeling, namelijk Abraham, daarna met het volk. En dat is precies dezelfde volgorde als in verband met de gehele oude schepping. We hebben eerst de enkeling, Adam, en daarna de volkeren vanaf Noach. Dus een volkomen overeenkomst, daar zit een mooie structuur in. Dus bij de derde bedeling, bij de eerste hebben we te maken met individuen, de tweede met volkeren, de derde met gelovigen, individuen, uit de volkeren, en daarna een gelovig volk. Uit de volkeren. En dan zijn we bij de vierde bedeling terecht. Zodat de bedeling van de wet een bedeling is niet met alle volkeren, ook niet met alle mensen, maar het is een bedeling met slechts één volk, namelijk Israël. Zodat de wet niet alleen pas na 2500 jaar menselijke historie gegeven werd, maar bovendien niet aan de gehele mensheid, maar alleen aan Israël. zodat de meerderheid van de mensheid nooit deze Mosaïsche wet gekend heeft. En dat is ook niet de bedoeling geweest. Terwijl een klein deel van de mensheid die Mosaïsche wet wel gekend heeft, nauwelijks meer dan 1000 jaar. Volgens sommigen en volgens mij is het toch wel zo'n 1500 jaar geweest. Maar dat is dan nog maar een heel kort deel van de tot nog toe pakweg 6000 jaar menselijke historie. Zodat de wet toch niet zo'n belangrijke rol speelt in de menselijke historie als wij zouden denken. Dat is alleen maar een kwestie van rekenen even. En dan komt er nog wat bij, namelijk de wet werd gegeven aan dit volk, want een volk heeft namelijk een overheid en dus ook een wet nodig. En toen God zijn volk tot stand riep, toen God zijn volk deed geboren worden uit Egypte, de wateren van de Schelzee, weet je, de wateren braken en het volk werd geboren, toen gaf hij hun eigen wet, niet alleen hun eigen overheid, maar bovendien ook hun eigen wet. Zie je? En bij het ophouden van het nationale bestaan van Israël hield ook de wet op. Omdat de wet de nationale wet is van Israël. De wet zegt dan ook, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. De wet was alleen bestemd voor hen die uit Egypteland uitgeleid waren. Voor dat volk. Dan moet ik er nog bij zeggen, voor dat volk. Want iemand die zich onttrok aan dat volk was niet langer onder die wet. En bovendien, elke Egyptenaar die mee uitrok en zich plaatste onder, of deel uit ging maken van de Israëlitische samenleving, werd daardoor geplaatst onder de wet. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Caleb. Nou, die was geen Egyptenaar, maar wel een heiden van geboorte. Maar die maakte deel uit van de stam van Juda, dat kon, en was daarom onder die wet van Israël. Zodat we zien dat het gewoon gaat om de nationale wet van Israël. Elke heiden die Israëliet werd, en dat kan, want dat kan vandaag ook nog, werd daardoor geplaatst onder die wet. En aangezien het Gods volk is, had God het recht om dat volk, om dat nationale bestaan van dat volk, te beëindigen. Hij had het zelf tot stand gebracht. Hij kon het dus ook beëindigen. Hij heeft dat ook inderdaad gedaan. En dat ging inderdaad gepaard met het beëindigen van de wet. En dat is wat in deze verse vervolgens genoemd wordt in de rest van Galaten 3. Strikt genomen eigenlijk in de hele Galatenbrief. Maar goed, dat kan ik dan toch niet bespreken. Er werd dus eerst gezegd in vers 18 dat de erfenis, namelijk de wereld, dat de erfenis is uit het geloof en dus uit de belofte en niet uit de wet. En dan is de volgende vraag, waartoe is dan de wet? En toen werd het krap ingewikkeld voor iemand die denkt zoals elk natuurlijk mens denkt. Want men denkt dat de wet er is, opdat de mens zou weten hoe je zou moeten leven. Maar dat is in de Bijbel niet zo. Al was het alleen maar omdat ook als de mens weet hoe je moet leven, hij dat toch niet kan. Want dat staat in Romeinen 8. Er staat gewoon dat de natuurlijke mens God niet kan behagen, want de oude mens onderwerpt zich der wet Gods niet, en het kan ook niet. Want die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zodat God moeilijk een wet kan gegeven hebben opdat de mens in het vlees God zou behagen, want dat kan domweg niet. Daartoe was ook niet de wet. Dat is wat wij denken, omdat wij wetten maken met dat doel. Maar God is heel wat verstandiger dan wij, want wij maken dag in dag uit wetten, terwijl we weten dat geen mens er zich aan houdt. Maar dat is toch zo of niet? Nou, ik zeg het zwart-wit, ik weet het wel, maar opdat we ons zouden realiseren de betrekkelijkheid van al die dingen. Begrijp me nog goed, wij maken ons druk over wetgeving van abortus. Oh nee, dat is alweer achter, dat is langer geleden. We hebben het nu over euthanasie. En wat denkt u? Denkt u echt dat als die wet er komt, dat het wat uitmaakt voor de praktijk? Dat mensen er zich nu ineens aan zullen houden en zeggen, het mag niet, want nou is er een wet die het verbiedt? Wel, nee, men doet het toch. Alleen het is dan bij de wet verboden, maar de meeste Nederlanders denken, zo wat, zorgen dat niemand het merkt. Zo werkt dat. Ja, het probleem is natuurlijk dat we dan terechtkomen in de discussie over of dan niet de overheid godsdienaressen zou moeten zijn, en of wij dan niet moeten helpen dat ze dat zijn, zodat we hen dwingen om wetten aan te nemen die in overeenstemming zouden zijn met de wet enzovoorts. Maar daar kun je nog urenlang over discussiëren, daar kom je niet uit. Nooit. Want het punt is gewoon, hoe die wet ook uitvalt, de praktijk van het leven wordt toch door de mens individueel zelf bepaald. En sommigen denken nog steeds dat men wetten maakt in Den Haag, waarna wij in overeenstemming met die wetten wandelen. Maar in Den Haag weten ze al lang dat het andersom is, namelijk dat wij op een bepaalde manier wandelen, waarna zij wetten maken die daarmee in overeenstemming zijn. Als dat niet zo was, zouden ze lang opgehouden hebben wetten te maken. Want God maakte één wet en heeft hem 1500 jaar lang niet veranderd. Wel, het volk veranderde van gedrag. Maar de wet werd niet aangepast. Uiteraard niet. De mens moet zich aanpassen aan de wet en niet andersom. Maar we zijn het al lang verleerd. Want tegenwoordig denk ik maar dat als het meerderheid van het Nederlandse volk nou een bepaalde gedachte heeft, moet het in de wet geregeld worden, zodat het minderheid zich daar vervolgens ook aan normeert, hè? Aan zich aanspiegelt. Wel, dat is onzin, dat gebeurt toch niet. Toch? Ja, en als iemand vervolgd wordt op grond van een wet van 1897, dan zeggen we dat is ook onzin. Maar hoe oud is die wet dan helemaal? 90 jaar. Nou, 89 geloof ik. Nou, vooruit. Hè? Wat is dat nou in het licht van 6000 jaar menselijke historie? Dat is een heel jong wetje, maar wij achter hem verouderd. Dus een rare gedachte hebben wij daar soms over. Ik geloof dat het goed is om de betrekkelijkheid daarvan in te zien. Dat betekent niet zoveel. We hebben het woord van God. Dat verandert niet. Zie? En daar hebben wij ons aan te houden. Dat is een veel belangrijke zaak. Nou goed, wet werd dus niet gegeven opdat de mens zou weten hoe hij zou moeten leven. Want dat maakte namelijk geen verschil. Bovendien, wij weten uit de Bijbelse geschiedenis dat God op geen volk zo vertoornd is geweest in de loop van de geschiedenis dan juist op Israël. Maar dat was het volk onder de wet. Hij zegt zelfs dat er zonden waren in Israël die zelfs onder de heidenen niet gevonden werden. Ja, staat er allemaal. Zodat we zien dat die wet inderdaad niet helpt. Nou, waartoe is dan de wet? Nou, ik kan het u op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen, maar laat ik maar gewoon dit lezen. Daar staat, zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld. En in gewoon Nederlands betekent dat, dat de wet gegeven werd opdat de zonde zou toenemen. Nou, er staan nog een paar dingen, maar daar komt het op neer. De wet is erbij gesteld opdat de zonde zou toenemen, ten behoeve van de overtredingen. Een mens zou namelijk juist door de wet overtreden. Waarom? Wel, de wet werd gegeven, laat ik dan zo zeggen, omdat door de wet is kennis der zonde, staat in Romeinen 7. Door de wet is kennis der zonde. En zonde is niet een overtreding, maar zonde is de aanduiding van de zondige menselijke natuur. En tot vandaag aan de dag zijn er mensen die zich niet bewust zijn van hun eigen zondige natuur. Maar als je je bewust wilt worden van je eigen zondige natuur, moet je jezelf onder een wet plaatsen. Dan moet je zeggen, ik ga zus en ik ga zo. Dan moet je vooral met 1 januari, dat duurt nog lang, dus dat kan. Hè, moet je vooral met 1 januari goede voornemens maken. En er zal blijken dat op 2 januari alle voornemens al weg zijn, omdat u ze alweer gebroken hebt eigenlijk. Hè. Nou, 3 januari dan vooruit. Het zijn allemaal nette mensen hier, dus vooruit, nog een dag dispensatie. Maar daar komt het ongeveer op neer. Een mens kan dat namelijk niet. Waarom niet? Hij wilde wel. Hij was vol goede bedoelingen. Waarom kan hij het niet? Wel, omdat hij van nature een zondaar is en niet anders kan dan overtreden. Dat is zijn aard. Overal waar een wet verschijnt, komt de mens op een idee en zegt, hé, die kan ik overtreden. En als de wet zegt, gij zult niet door het rode stoplicht rijden, dan komt de mens op een idee en die zegt dan, hé, dus het kan wel. Het werkt averechts. Dat is wat de schrift leert. Dat door de wet de zonde toeneemt. Door de wet is de zonde te meerder geworden, staat er. Ik kan het ook niet helpen, maar dat zegt de Bijbel er nou eenmaal over. En bovendien, de praktijk en vaak onze eigen praktijk bewijst dat. Nou, dat is wat hier wordt gezien. En dan staat er vervolgens dat de wet is onder overtredingen wil daarbij gesteld. In parallelteksten zoek ik niet op, die staan er in mijn Bijbel ondergedrukt, die kunt u zelf ook opzoeken. En er staat er, totdat het zaad zou gekomen zijn, dat wil zeggen de wet is erbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn. Dus ongeacht hoe de wet werkt, het maakt niks uit, de wet is erbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. En dat zaad was uiteraard hetzelfde zaad als uit vers 16. En dat is dus Christus. De wet werd erbij gesteld. Ongeacht dus, even de discussie vergeten dan over hoe de wet werkt. Want ik weet dat het een omstreden onderwerp is. Maar vergeet het even. Dan stellen we nu, de wet was erbij gesteld doordat het zaad zou gekomen zijn. Dat zelfs als die wet zo'n positieve uitwerking op ons zou hebben, dan nog moeten we vaststellen dat de wet slechts gold tot op Christus. En dat staat in de volgende verse. Maar staat hier ook, tot het zaad zou gekomen zijn, enzovoorts. En lees ik maar even vers 22, want ik moet natuurlijk nodig ophouden. Maar er staat in vers 22, maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, niet aan degene die de wet hielden, maar aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, eer het geloof van Jezus Christus kwam, mijn excuses voor alle andere Bijbelvertalingen, maar hier staat het echt zo. En het is goed vertaald. Eer het geloof van Jezus Christus uit vers 22 kwam. Dat wil zeggen, eer de gelovige Jezus Christus, eer het gelovige zaad van Abraham kwam, waren wij, Israël, Paulus' familie, onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden, zodat die hele functie van de wet inmiddels tot het verleden behoort. En dat staat er dan ook in vers 24, waar men graag een woord overslaat, namelijk het voltoordeelwoord. Er staat namelijk, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Niet de wet is onze tuchtmeester tot Christus.